Iemand vroeg aan meester Dasui, wat is het kenmerk van een groot mens? Dasui zei, een groot mens loopt er niet mee te koop. Dit is een moeilijk onderwerp om over te spreken. Ik zal jullie zo goed als het kan laten kennismaken met een Vietnamese monnik die Thich Nhat Hanh heette. Hij is een jaar of 10, 15 geleden overleden. Het was een niet zo vreselijk kleine man met een kogelrond hoofd en een gezicht waar zelden iets op af te lezen was. Hij zei ook niet zoveel, maar het kwam hoofdzakelijk doordat hij erg slecht Engels sprak. Maar als je hem zag, dan merkte je hem nauwelijks op en kon je niet zien dat hij het hoofd was van de Vietnamese tempel in Los Angeles. En bovendien het hoofd van de hele Vietnamese gemeenschap daar, die meestal uit vluchtelingen bestond. Mijn meester is geboren in Duitsland, in de buurt van Frankfurt. En toen ze voor in de 20 was, is ze verhuisd naar Los Angeles en daar heeft ze de rest van haar leven gewoond. En toen ze een tijd lang Zen had gestudeerd, maakte ze kennis met Thich Nhat Hanh. Ik weet niet hoe, maar dat doet er ook niet toe. En die twee die hadden echt een heel goede verbinding ermee. Ze hadden een groot respect daarvoor. Prabhasya hield eenmaal per jaar in de woestijn, de Mojave-woestijn, vlakbij Los Angeles, een retraite van een maand. En Thich Nhat Hanh die kwam daar vaak op bezoek, dus ik heb hem ook vaak gezien. En wij moesten na altijd een ontvangst en een afscheid organiseren, doordat als je zo hier de poort had, er stonden al de deelnemers aan de retraite in twee rijen en daardoorheen kwam die binnen en ging die weer weg. Wat een in het oosten een gebruikelijke manier is van respect betonen tegenover een monnik. Op zekere dag dat hij daar was, hielden we een theeceremonie. Ietsje formeler dan we hier doen, maar essentieel is dat altijd hetzelfde. Een van ons was theemeester. Nou ja, wij die ceremonie afhandelen. En een van de deelnemers vroeg aan Thich Nhat Hanh, hoe gaat de Vietnamese theeceremonie? Maar dat ging allemaal op zijn Japanse. Thich Nhat Hanh zei, die hebben we niet. Zo'n simpel antwoord. Maar hij zei niet, ja, dat hebben we nou helemaal niet. Ja, die Japanners hebben dat. Hij zei ook niet, tja, wat is dat nou, een theeceremonie? Dat is toch niks van het alles. Hij zei gewoon, die hebben we niet. Dat is de kenmerk van een groot mens, vind ik. Dat wanneer je naar kijkt wat hij doet, dan zie je niks bijzonders. Maar als je kijkt wat hij allemaal niet doet, wat hij allemaal weet te vermijden, dan raak je onder de indruk. Thich Nhat Hanh was voor mij zo iemand. Op een zeker ogenblik zat mijn meester een verhaal te vertellen en Thich Nhat Hanh zat daarnaast. En die zei niet zoveel, want zoals gezegd, die sprak nauwelijks Engels. En mijn meester die kon praten urenlang, geen probleem. En opeens richtte ze zich tot Thich Nhat Hanh en zei, en jij, ben je een man of een vrouw? Dit zijn in Zen gebruikelijke vragen om iemand mee te overvallen. Want de meeste mensen hebben de neiging om te wonen in een wereld van begrippen. Dat wil zeggen, ze hebben de wereld van dat wat je ervaart vervangen door een wereld van begrippen. En als je dat hebt, als je daarin helemaal vast zit, dan is de vraag, ben je een man of een vrouw, erg moeilijk te beantwoorden. Want wat je ook zegt, het is altijd verkeerd. Thich Nhat Hanh moest smakelijk lachen. En daarmee was het ook afgelopen. Hij nam de vraag helemaal niet op zich. En meestal schepte hij wel behagen in de vreemde grillen van mijn meester. Andere keer zat ze te vertellen, ja, we lopen hier nou wel allemaal in robe rond, hè, want dat liep ze meestal. Maar we doen eigenlijk gewoon ons werk. Kijk maar. En ze tilde zo de roken van Dickmans Jacob. Kijk maar, hij heeft gewoon een werkbroek onder zijn roken aan. Daar moest hij ook weer smakelijk om lachen. Ja, samen met mijn meester heeft Dickmans Jacob een bundel gedichten geschreven. Die heet A Sudden Flash of Lightning. En ik zal een paar van die gedichten van Dickmans Jacob voorlezen. Clouds fly over the city. The sky descends to the temple gate. Who sits on the wooden step watching the wandering ants? De wolken vliegen over de stad en de hemel daalt neer naar de tempelpoort. Wie zit op de houten trap naar de voorbijtrekkende mieren te kijken? Je moet je voorstellen, in zulke gedichten, het belangrijkste wordt nooit gezegd. Het belangrijkste is de aandacht van degene die daar zit. Je zit een beetje naar de mieren te kijken, maar ondertussen dringt het tot hem door dat de wolken voorbij gaan, dat de hemel in verbinding staat met de tempelpoort. Dat is niet een bestuderen van die mieren alsof daar iets te doen valt. Nee, zijn bewustzijn is naar alle kanten open. Zo zit hij daar. Dat is wat je hierin leest. En dan, wie zit er op deze houten trap? Denk maar niet dat deze man moeite had met zijn identiteit. Hij heeft het helemaal gezegd. Die manier van kijken naar de mieren die even belangrijk zijn als hij zelf. En dan de hoge hemel boven zich. Meer is er niet. En meer is er ook niet nodig. You sit on a rock, watching the waves surge, one after another, without end, while I'll sit near to you. For thousands of years, we have never stopped being. Je zit op een rots naar te kijken hoe de golven omhoog komen. Het is een branding kennelijk. De een na de ander, zonder eind. Terwijl ik vlak bij je zit. Duizenden jaren lang hebben we nooit opgehouden te bestaan. Dat je aan het strand... het strand heeft, als je dat op je in laat werken, iets heel tijdloos, hè? Iets dat altijd zou kunnen zijn. Dat gaat hier over. Het gaat niet zozeer over eeuwig leven in de zin van een lang voortgezet bestaan. Het gaat om het totaal van daar zitten. Maar je ziet, hij spreekt tot iemand. Dat is niet duidelijk wie of wat het is. Het is ook niet vreselijk belangrijk. Maar hij zit daar en laat die stemming van de zee op zich inwerken en deelt dat kennelijk met iemand. Hij zit erbij en hij ziet dat die persoon net zo onder de indruk is. Dat is denk ik waar het gedicht vooral om gaat. Het gaat over de zee, maar het gaat ook over het delen daarvan met elkaar. Each morning when pigeons come to beg for food before the temple, I am there, in silence, saying nothing. Iedere ochtend wanneer de duiven komen bedelen, voedsel komen bedelen voor de tempel, ben ik daar, in stilte, en ik zeg niks. Zie je, dat is net als die mieren, en net als die golven trouwens, hè? De duiven die komen. En ik ben er. Dat moet je tot je door laten dringen. Die duiven komen aanvliegen. Een beetje klapwiekend zoals duiven dat doen. En hij is er voor ze. Ze komen voor voedsel. En er hoeft niet veel voor te zeggen. Je hoeft er niet veel voor te doen. Je hebt een handje graan en het gooien zo. En kennelijk mag het in Los Angeles. In Amsterdam op de Dam is het inmiddels verboden. Maar daar doen ze dat gewoon. in silence, saying nothing. Eigenlijk een overbodige toevoeging. Maar het is wel van belang. Je hoeft helemaal niks te zeggen of iets bijzonders te zijn om duiven te voeren. Hey, when did spring come? I heard the flowers bloom and the sound startled me. An extra shirt over my shoulder, I greet the morning. This universe never ceases to be pure and forever anew at every moment. Hola, wanneer werd het lente? Ik hoor de bloemen bloeien en het geluid schudde me wakker. Met een extra shirt over mijn schouder groette ik de morgen. Deze wereld houdt nooit op zuiver te zijn en is voor ieder moment weer nieuw. Ik hoorde de bloemen bloeien. Dat is een die beeldspraak, het heeft een naam, maar ik weet niet meer. Als je de gewaarwording van één zintuig beschrijft met woorden van het andere zintuig.
Synesthesie.
Wat zei je?
Synesthesie.
Ja, dat was het. Ja. Je ziet dat, dat staat hier gewoon in. Ik weet niet of het door de vertaling erin geslopen is. Zie je, het naar mij stond ernaast, maar dat is niet te ontcijferen. Maar ik hoorde de bloemen bloeien. Dat wil zeggen, je ziet het niet alleen, je ruikt het niet alleen, maar op alle manieren dringt het tot je door. Dat is precies wat we deze afgelopen halve maand hebben meegemaakt. Een extra shirt over mijn schouder. Ik zie hem nog altijd daar, altijd in zijn oranje robe, keurig gekleed, onopvallend. Maar hier loopt hij met een shirt over zijn schouder. Happy go lucky, misschien ook wel eens pijpendoek, gewoon, en hij groet de ochtend. De wereld houdt nooit op zuiver te zijn. Ryokan heeft een dichtregel die zegt, als je hart zuiver is, is heel de wereld zuiver.